GoPlay Podcast.
Hallo beste MMA-liefhebbers en welkom bij Op z'n Bakkes, de allereerste aflevering die ook op GoPlay te zien zal zijn. Net zoals UFC 300 dit weekend en daarom ook veel aandacht voor die kaart. Maar beginnen doen we met onze eigen Jan Kwaaihagens, want binnen 2 weken is het weer zover. Het wordt bedtijd voor de Q-bomb. Glasgow Cage Warriors tegen Konstantinos Entelis, als ik het goed uitspreek. Jan, eerst en vooral, hoe is het met u en wat moeten we van onze Konstantinos verwachten?
Wacht, jij zegt het wordt bedtijd. Het wordt bedtijd voor Jan.
Ja. Alleen niet voor de Jan, maar voor de Konstantinos.
Dus jij voorspelt hier iets heel lenig.
Ik hoop ook dat het geen bedtijd voor mij wordt. Maar, Nee, ik voel me heel goed, Andries. Ik heb een goede voorbereiding gehad en nog altijd aan het hebben. Ik heb er wel zin in en ben er klaar voor.
Wat voor iemand is het?
Nog een hele jonge gast, wel al vroeg begonnen. Dus hij is nu nog maar 2 of 23 jaar. De Griek, de nummer 1 van Griekenland, maar dat zegt ook niet heel veel natuurlijk. Maar zeker een heel groot talent. Jonge gast, heel fysiek sterk, denk ik. Explosief. Maar een beetje een type vechter waar ik al veel tegen heb gekomen. Zo een standaard MMA-archetype, zo kleine, stocky, wrestle, boxer. Dus dat is iets waar je voldoende sparringpartners voor hebt, bijvoorbeeld om dat na te bootsen. Iets dat je veel tegenkomt. Iets waar ik al regelmatig tegen heb gevochten. Dus ik heb er een goed gevoel bij. Ja. Ik heb er zin in. 20 april in Glasgow, in Schotland.
Waarschijnlijk danst je de Sirtaki om je te verwarren.
Ja, ik bedoel, mijn eigen moves zijn.
Hoe gaat het pakken? Hij luistert toch niet.
Ja, nee. Ik kan mij expres er niet te hard op vastpinnen. Ik wil volledige vrijheid hebben, dat ik me niet zo ergens in... Maar er zijn natuurlijk opportuniteiten dat ik zie tegen hem.
Jij pakt je knie heel de tijd vast. Is dat voor de molkijkers?
Ja, die knie die is er altijd. Ja.
Dat is eigenlijk een teken. Het gaat met knietjes zijn, hè?
Ja. Dat kan zeker.
Wauw.
Het is een beetje een wilde, een hard naar voren komende vechter. Dus hem dan opvangen met iets is zeker een goede optie.
Maar wel een goede bijnaam, vind ik. The Gambler.
Ja.
Maar heb je al gezegd dat het bedtijd is voor de Jan? Nu vinden ze een bijnaam beter dan de professor.
Waar wordt het volgende dan
hier eigenlijk?
Kan ik nog even zeggen? Hij wint vaak op submissions.
Dat is zo'n plakje nu in je zak.
Ja, hij heeft inderdaad, denk 5 van zijn 8 wins zijn op submission. Maar ook, hij is ook de Griekse kampioen kickboksen en zo. Dus hij is wel echt well-rounded. Die is op zijn 12 jaar of zo begonnen met MMA, want in zijn eerste wedstrijd was ook al 10 jaar geleden. Dus ja, well-rounded, overal sterk, denk ik.
Veel respect van u voor hem, man.
Ja, ik denk altijd. Ik ga nooit over een tegenstander ervan uitgaan dat het een makkie wordt, maar ik heb er wel zelfvertrouwen in. Dat kan ik ook wel zeggen, dat ik mezelf hoger inschat dan hem en dus ook mijn vertrouwen in de match stap. Ik heb mij goed kunnen voorbereiden, ik ben fysiek helemaal in orde.
Rustig, Jan. 2 weken voordat jij... In een kooi en die gaat toe, hè?
Dat is waar, hè, ja.
En je zei, is dat altijd al zo geweest?
Ik denk dat ik nu wel heel rustig ben, ja. Omdat ik er vertrouwen in heb. Maar er zijn ook zenuwen natuurlijk. Hè, omdat ik weet wat eraan komt en omdat ik weet, je moet performen op dat moment, op die avond, moet het ook allemaal goed gaan. Het maakt niet uit hoe dat goed naar mijn trainingskamp is gelopen. Maar als ik mij die een dag niet helemaal scherp voel of dat kwartiertje van een avond... niet helemaal gefocust ben, kan het ook misgaan, dus daar ben ik me ook bewust
van. Hoe groot is het verschil tussen uit een verliespartij komen en uit een winstpartij komen? Er is een verschil, ongetwijfeld.
Ja, maar... nee, dat is zeker een verschil. Er hangt veel van af natuurlijk. Hè. Want je wilt niet 2 wedstrijden op rij verliezen, want dan dropt je stok serieus natuurlijk. Ik heb nu verloren tegen Paul Hughes, waar nog altijd algemeen gezien wordt zoals het grootste talent buiten de UFC of zo. Dus... daar kan ik mee leven ondertussen. Ik ga dat nu gewoon rechtzetten en terug op naar win. En terug iedereen laten zien waarom dat ik de number one contender was. En voor een titel ging vechten. En dat gewoon is van, hij heeft een foutje gemaakt. En dat was het dan ook.
Maar tegen een kampioen.
Ja, exact. Ja, tuurlijk.
En hoeveel... want je ziet er ook al iets scherper. Niet dat je hier ooit niet scherp uitziet, maar is het al begonnen?
Ja, dus ik was vanmorgen nu 79,5. Dus nog 9 kilo.
Nog 9 kilo aan dat lijf. Waar zit dat?
Tenen.
Ja.
Nee, zo'n gigantische bal, zeg.
Nee, ja, dat is allemaal vocht, hè, dat er nu uit moet. Dus dat is nu... Dat wordt geen leuk proces de komende twee weken, maar dat wordt erbij. En ik weet dat ik dat haal, ik weet dat ik dat kan. Ik heb de goede manier ervoor. En...
Wil jij gewoon bakjes laten doen? Of
nee,
liever niet?
Nee. Nee.
Oké. Ik ben gewoon benieuwd.
Waar wilde jij hun bakjes?
Ja, jij eerst.
Dat is allemaal vocht.
Jupiler.
Leuvensvocht.
Ja. Waarom wou jij zijn...
Omdat ik benieuwd ben als hier geen fitness... 9 kilo was.
Ik vind dat wel wetenschappelijk verantwoord.
Ja, ik zal een foto
sturen. Dus dat is dan echt gewoon... vocht. Sorry, okay.
Ja. Maar dat is wel zo... Je gaat nu... Want nu zit je gewicht aan het verliezen op een soort dieetwijze. Namelijk gewoon op je voeding letten. Tot welk gewicht ga je dat je echt zo richting sauna en het laatste weight cut gaan? Wat is uw startgewicht voor de weight cut?
Ik zou zeggen... Komende week, 10 dagen, verlies ik nog een kilo of zo. Dus in vetmassa. En dan maandag van Fight Week hoop ik 78,5 of zo te wegen. En dan is het eigenlijk 8 kilo die laatste week.
Dat klinkt verschrikkelijk veel.
Ja, dat is ook heel veel. En dat is zeker niet aangenaam. Maar dat is wel een beetje wat iedereen doet. Ik zit misschien een hogere kant erbij, omdat ik veel gewicht kan kutten, omdat ik lang ben en van nature vlot zweet en vocht verliezen. Dus ja.
Maar is dat dan, zeg maar iets, je begint er op maandag aan, is dat dan een soort parameters? Dinsdag moeten we daar zitten, woensdag daar, want dan zitten we in de problemen.
Ja, dus elke dag heeft een beetje een ander plan. Hè. Dus je start de week met heel veel water net eigenlijk. Heel veel water, 7, 8 liter water per dag voor 3 dagen lang. Maar je eet geen zout, geen koolhydraten. En door al dat water en doordat je die koolhydraten en dat zout weghaalt, verlies je eigenlijk heel veel vocht daardoor. Dus je begint je lichaam een beetje te flushen. Al je voorraden uit je lichaam te krijgen. En dan op het einde van de week wordt er dan een actief proces waar je echt actief gewoon in een warm bad gaat zitten, in een warmtedeken afwisselend. In een sauna doen sommigen dat. Om actief dat vocht uit je lichaam te trekken en dan ondertussen natuurlijk niet te drinken en te
worden
eten.
Wordt dat slecht gezien? Zoals hangry, als we horen.
Ja, extreem. En dat gaat zelfs niet zozeer over die honger, maar het is vooral die dorst. En dus uitgedroogd zijn, je lichaam schreeuwt alarmsignalen van drink alsjeblieft, stop hiermee. Je mag dat niet doen, dus je moet dat altijd onderdrukken. Ja, je voelt je heel slap natuurlijk, omdat je bloedvolume zakt heel hard. Dus je hebt constant het gevoel, zeker zo die laatste uren van de weight cut, alsof je gaat flauwvallen eigenlijk. Dus
er is wel, het is
don't
mega,
try this at home.
Ja,
het is
mega
cliché, wel,
maar dat klinkt zo ongezond.
Ik heb toch wel laatst iets gehoord van zelfs, dat ze zo, als we een weight cut willen halen, dat ze zelfs bloed afkappen.
Ja, dat weegt minder.
Ja, een liter bloed dat in lichaam.
Een liter is een kilo, hè?
Dat is wel illegaal, dus dat mag niet. Ah. Maar omdat je geen transfusies mocht doen, sowieso niet. Maar inderdaad, ja, als je een kilo boven je gewicht zit, je kunt een kilo bloed aftappen en hem nadien er terug insteken.
Het zit zo'n lekkertje hier op je arm. Heb je afgetapt?
Ik heb nu toevallig echt bloed laten trekken vanmorgen.
Ik zag dat plekkertje.
Voor te testen.
Omdat jij zegt, maak je een sixpack, hij wil dat niet uitdoen. Misschien ging jij vol plekkertje, 12 liter bloed.
Nee, ik moet mij laten checken ook voor dus, HIV en zo. Omdat bloed kunt verliezen tijdens wedstrijd, moet je ook. Zodat jij en hun tegenstander allebei elkaar natuurlijk niet kunt besmetten. Dus dat moest nu vandaag nog gebeuren. Dus vandaar dat ik bloed heb gehad.
Waanzin, hè? Ja. We zullen het straks nog even over terug hebben, want voor UFC 300 is het ook Kayla Harrison die haar grote debuut maakt, waar nu ook al wel van gezegd wordt dat ze er toch allemaal fingers crossen en dat ze het gewicht gaan halen. Want die heeft altijd op lichtgewicht gevochten, 155, en die moet naar 135. Ik kan me ook voorstellen dat dat redelijk logischerwijs, als je een heavyweight zei, is 20 pond ook nog iets anders dan dat je al in die lagere categorieën zit. We zullen het straks even over hebben.
Ik heb nog een vraag voor de Jan. Want dat gevecht...
Zo schattig dat je altijd je vinger opsteekt.
Ah, ja, sorry. Omdat in tips van mijn gedachten ben ik ook een MMA-vechter. En als dat mijn kinderen vertel of zo, dat je daarvan droomt, zijn die ongerust. Uw kinderen mogen die mee naar die partij?
Dat mag, maar bij mijn kinderen zijn er eerst veel te jong om dat te doen. En ook als die nu 5 jaar ouder zouden zijn of zo, zou ik dat ook niet doen.
Nee.
Ik denk dat dat... niet van een slecht voorbeeld is of zo, maar dat is wel een heel intense gegeven, een heel intense gebeurtenis.
Meepakken, hè?
Ja, en als dat goed uitdraait en je zet een man die avond, dan is dat heel leuk dat je kinderen mee de kooi kunnen en een belt is kunnen vastpakken. Maar de realiteit is wel dat er altijd een kans is dat het slecht afloopt en dat je inderdaad op een brancard eindigt en wilde dat je kinderen aandoen.
Nee.
Ik vind dat zelf de risk-reward Niet waard.
En uw vrouw, gaat die mee naar Glasgow?
Ja, nu niet, maar die gaat wel regelmatig mee. Ja. Nu komt hij niet goed uit. Maar die komt wel eens kijken. Ja.
En,
dat zijn,
en kan hij dat aan?
Ja, toch wel. Ja. Die heeft ook wel veel zenuwen natuurlijk, voordat hij die wedstrijd moet bekijken. Maar die heeft er altijd wel vertrouwen in met die wedstrijd. Hoe hard dat ik voor trein en die gaat ervan uit dat ik iedereen ga pakken.
Kan hij ook vechten, uw vrouw?
Nee, dat niet.
Nee.
Nee, nee. Ik doe dat, hè.
Eén
iemand in het huishouden is genoeg.
Keigoed. Ja, ja. Soms wil ik een interessante vraag stellen, nu dat we op GoPlay zitten.
Ik snap het. Wow,
moeten wij... Ja, human interest, hè.
Ja, de gelaagdheid.
Voilà, de Robin zorgt dan voor humor. Zeg je iets grappig, Robin?
Nee.
Ja, even tussenachtjes. vorige keer een main event. Ja. Wij worden erbij. Nu zitten lager op de kaart. Ik zou zoiets van een beetje ego, dat je toch denkt, verdomme.
Je zet hem echt aan het opheppen vandaag. Wat is het hier eigenlijk? Moet hij nu nog geld of zo? Van... Je moet nu positief. Jan, je hebt die in Braziliaans een gebied op 80 plekken gelegd, maar niet in lane gaan van verliezen.
We moeten ze nog de pronostieken doen. Dat gaat één grote ophemeling zijn van de Janne.
Oké. Okay. Nee, maar Jan, hij is kritisch, toch? Hè,
ja, nee. ik vind dat niet.
Ik zit hier wel, hè. Ik ben er wel bij, hè.
Nee, ze hadden mij eigenlijk oorspronkelijk wel gevraagd voor de main event nu terug. Dus ze hadden mij... Chris Bungard vecht nu de main event. Dat is een schot. Een lightweight. Dat eigenlijk heel veel sens had gemaakt om voor mij tegen te vechten. Dus ze hadden mij ervoor gevraagd, voorgesteld, ik je geaccepteerd, maar hij niet.
Waarom niet?
Ja. Met een makkelijkere matchup is dan het enige verhaal dat het kan zijn. Maar nu, omdat ik wel had gezegd, ik wil wel echt graag op die datum vechten, dat komt voor mij goed uit. Ik ben er klaar voor. Hebben ze mij een andere tegenstander geregeld. Maar dat betekent dan dat ik nu op de prelims sta. Omdat de main card gevuld is met schotten natuurlijk. Hè, om de arena te vullen. En voor mij geen enkel probleem. Ik bedoel, ik heb zelfs enigszins dat is van...
Dat je een beetje...
Het moet niet terug dat zijn. Ik kan gewoon zorgen dat je terug wedstrijden win.
Was dat wel iets dat je dat nu met vorige keer vergelijkt? Of zo? Is er een verschil in pers? Is er een verschil in...
Ja.
Ja, toch wel?
Ja, zeker wel. Ja. Dat is ook... Ik bedoel...
Zo gaat dat, hè?
De opbouw. En ik was heel dichtbij. En de titel en de UFC en Paul Hughes en main event. Dat betekent allemaal meer natuurlijk. En als je dan verliest... Ja, dat neemt aan een deuk, hè. Dat is gewoon de realiteit. Ik kan er heel verdrietig over zijn, maar dat is gewoon hoe dat werkt. En als ik nu er terug een paar win, zitten we daar terug. Dus dat is,
ik heb nog een interessante vraag, Jan. Ja. Jij bent een sexy vechter, dus met veel finishes.
Ja.
Meestal ligt aan uw kant. Dana White en zo kijkt mee. Dat is deel van uw aura, is dat jij spektakel belooft. Mm. Nu dat je een stapje, alleen je hebt een terugslag gehad, zijn jij nog gefocust erop, dat moet hier met een grave finish, zodat dat een clipje wordt en rondgaat? En is dat slim, indien uw antwoord ja is?
Ja, mijn antwoord is ja, maar ik weet dat dat niet zo slim is.
Voilà.
Dus ik probeer mij er wel van af te stappen, dat ik me forceer van, ik moet een finish hebben en ik moet een 100% rate houden, want dat is mijn ticket naar de UFC. Maar ik weet ook dat dat mij enigszins tegenhoudt, omdat ik het beste ben als ik gewoon veel geduld heb en... weet en vertrouwen heb in mezelf en de finish komt wel. Dat is gewoon hoe ik vecht. Ik heb een goed oog, killer instinct, zal ik zeggen, om mensen te kunnen afmaken. En zolang ik daar vertrouwen in heb en dat niet rush en niet forceer, gaat dat eigenlijk het beste.
Dus je weet het toe dat je het moet aanpakken, hè?
Ja, klopt.
Maar het is geen domme vraag.
Nee, exact. Ik heb al letterlijk de fout gemaakt in de wedstrijd.
Echt geen domme vraag. Ik denk dat echt iedereen die luistert van, dat was een...
Dat is nu toch de beste vraag van vandaag.
Sowieso.
Maar jij kreeg nog kansen, hè, Andries?
Ik weet het.
Nee, maar Jan, zeg eens, jij wou nog iets zeggen?
Ja, ik heb letterlijk al...
Het is op GoPlay, je begint ineens vragen te stellen. Dat was echt zo, als het online is, dan kon jij niet buiten.
Twee jaar niks gedaan. Volgende week zit ik daar. Hè.
En dan zeg je, dat is het gaan.
Allee, Jan.
Ik heb al in een wedstrijd gezeten. Ik was 2 rondes aan het winnen. We gaan in een 3e ronde en ik panikeer. Ik was die wedstrijd 100% aan het winnen. En ik begon te panikeren. En ik moet een finish hebben. Ik begon dom te vechten. En ik ben dan verloren. Zelf gefinished in de 3e ronde. En dat is gewoon een mentaliteitsfout.
Je weet het,
Als ik geduldig ben, dan ben ik de beste. Dus dan komt dat goed.
Maar toch een grave finish, hè?
Ja.
Hey, sorry, maar ik vind... Nou, een interessante vraag, kan er nog één komen. Ja. Is dat dan met een high kick of een submission? Wat vind jij het attractiefst dan naar Dana en Co kan gaan?
Don't push your luck, hè, want het begint al zo...
Het is al minder interessant.
Het is al minder, ja.
En met de UFC 300 ook.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Voilà, we gaan die vraag gewoon annuleren. Hè?
Ja, ja, we gaan die vraag annuleren.
Maar ik heb een sms, hè.
De reden dat we hier ook zitten, is uiteraard UFC 300. Ja, het is 30 jaar geleden dat ze begonnen zijn, nu aan 300. Er is al veel over gedoe geweest, we hebben er al lang over gebabbeld. Ik moet wel zeggen, ik heb wel zoiets van, ja, de kaart was niet zo zot dan dat ze aangekondigd was. Maar nu dat we het allemaal zo voorbereid hebben, denk ik ook wel van, ja, het is wel solide of zo. Het is wel tof, je krijgt er wel meer en meer zin in om het te gaan kijken. En dat komt eigenlijk ook vooral, denk ik, door Alex Pereira, die zo stiekem wel zo, ook al door niks te zeggen, is dat misschien wel de stilste superstar in wording of zo.
Ja, zeker.
Is dat een goede combinatie? Stille superstar?
Ja, ik denk dat hem vooral oprecht is. Je kunt niet zeggen dat hem iets faked of iets.
Ja, wel, want je doet zo, maar die neemt geen pijl vast. Dat is keihard fake. Sorry. Ik zie dat wel, hè. Niet sloppy.
Ik vind dat je hem tegenwoordig wel wat meer wat menselijker ziet. Vroeger was dat zo, de stoneface, die lachte nooit. En nu zie je dus wat meer jokes en van die pranks uithalen en zo. Denk ik wel dat hij gewoon ook een lachje kerel is, maar een echte killer ook wel. Want, en je ziet hem super graag bezig, want je weet dat het spektakel wordt. En,
ja, lange benen. Ik denk dat het ook vooral geen gemakkelijke is, technisch om voor te bereiden, maar er is een, zeg je altijd wel, een aura hebben of zo. De man heeft wel een aura. Ik denk als je Jamal Hill zei of zo. Ja, iedereen had nooit iemand met schrik die kooi binnengaan, maar zo Pereira kan toch ook niet echt een cadeau zijn of zo.
Nou, ik denk dat je een beetje gezonde angst wel moet hebben en de hele tijd scherp moet blijven tegen hem. Want hij heeft één moment nodig in één stoot, één knie, één trap en game over. En dat 5 rondes doen tegen hem is een heel zware opdracht voor iedereen, denk ik.
Misschien Jan, dat je hem toch even kunt zetten voor nieuwe kijkers, hè, want die zijn er ongetwijfeld. Pereira, het is nog geen household name of zo. Achtergrond heel duidelijk. Hij was een zeer gedecoreerde kickboxer en zo.
Ja.
Maar waarom is hij nu zo goed in die kooi? Wat heeft hem eigenlijk goed gedaan naar die transitie naar MMA toe?
Ja, hij heeft inderdaad een mega achtergrond in kickboxen. Op 2 gewichtsklassen kampioen in Glory, wat zowat de grootste organisatie is ter wereld momenteel.
Adesanya verwoest.
Adesanya verwoest. Dan een hele snelle run had in de UFC. Snel naar een titel gepusht door dat verleden met Adesanya. Maar gaan nu volgens mij op 2 jaar tijd of zo 5-6 UFC-kampioenen verslagen hebben. Oh, ja. Belts op verschillende gewichtsklassen. Een ongeziene palmarès verzamelen als je dat kickboksen erbij rekent. En uiteindelijk rekent hem gewoon nog altijd op wat hem daar gebracht heeft. Hè. Een zware linkse hoek, een hele harde rechtse calfkick, een harde rechtse en directe. Echte basics en fundamentals kunnen het niet noemen. Maar die heeft zo zijn eigen stijl en een natuurlijk geboren kracht en explosie dat gewoon heel moeilijk is om mee te dealen.
Wat ik kan toevoegen, denk ik. Ik had nu gisteren toevallig die van de eerste fights met die Bruno Silva nog eens gezien. Hm. En gewoon, deze stoten komen altijd aan op de juiste plekken. Of zo. En dat vind ik wel een groot verschil. Of zo, met, die zuiverheid van waar dat eigenlijk dat altijd raakt. Of zo. Hm. Dat vind ik wel crazy aan die Pereira. Dat gewoon zo... Je moet dat dan met dat kickbox achter.
Ja, expert, hè. Overduidelijk.
Dat is echt zot. Dat is wel...
Ja, dus van Anderson Silva kon dat ook hebben, hè. Dat was ook nooit niet het allerhardste, maar dat was zo juist los erop.
Voor mij denk ik wel dat bij Pereira wel echt brute kracht is. Gewoon. Ja. Want die raakt mensen... Lijkt niet zo hard, maar die vliegen wegen tegen de grond. En
hij is ook een grote mens, hè. Ja, letterlijk. Ja.
Van Anderson, leg eens uit wat zijn gewichtsklasse is voor mensen die die pas kennen.
Hij vecht 185 en 205 van ongeveer in mensentaal. Komt op 93 kilo is 205 en 185, wat is dat, 86 zeker?
84.
84,
excuseer. Dus je loopt rond ruim boven de 100, 105.
Die, die ook een moet grote toch gewoon eens de Terminator spelen in zo'n nieuwe spin-off. Dat kan, je moet dat toch zijn. Dat, als je die door de beeld van zo Pereira die zo achteruit
komt. Een Terminator met een pijl.
Zijn tegenstander Jamal Hill. Het voelt een klein beetje niet zo even of zo. Het voelt, maar tegelijkertijd, ik vind dat ook wel een onderschatte vechter.
Oh ja, denk wel.
Zeker een onderschatte vechter. Maar ik denk, hij is toch wel de underdog of zo in het verhaal.
Ja. Waar een leuke storyline is, Jamal Hill heeft een belt gewonnen van Glover Teixeira, de trainer en main trainingspartner van Pereira. Dus dat is een beetje een revenge arc in het verhaal. Maar ook Jamal Hill heeft zijn Achillespees 9 maanden geleden gescheurd en daardoor eigenlijk de titel moeten opgeven. En ik vind vooral dat hem eigenlijk heel snel terugkomt nu. Dus ik denk dat de UFC hem een serieuze zak beloofd zal hebben.
Om weer terug te komen. Later zijn, in Rio.
Want vinden jullie dat een grave affiche?
Ja, Jamal als Hill? Gevecht is dat een heel graaf gevecht.
Maar als uitstraling vind ik dat geen 300 waardig.
Maar ik vind dat wel een leuke wedstrijd. En Jamal Hill is inderdaad een beetje zo onder de radar. Nog geen supergrote naam. Maar bijvoorbeeld die fight tegen Teixeira is echt een banger om te zien. Ik denk dat dat een heel toffe wedstrijd gaat worden. Alleen hoop ik echt dat die blessure hem niet parten speelt. Want alles wat ik al heb gehoord ooit over Achillespees scheuren is, je hebt minstens een jaar nodig om enigszins normaal te zijn en terug te kunnen lopen. En om dan op 9 maanden terug de kooi in te stappen, vind ik heel zot. En zeker tegen iemand, als hem links voor jou staat, want Jamal Hill wisselt wel eens van stance, maar als je links voor staat, was zijn linkse Achillespees. Ene calf kick van Pereira en die snapt terug.
Hoe valde dat aan een Achillespees?
Ja, die calf kick is een ideale, dus je trapt gewoon iemand op zijn kuit en als hij niet 100% gehecht is daar, dan... Dus ik denk dat Jamal Hill zal 100% rechtsvoor, dus southpaw, moeten gaan staan om te vermijden dat Pereira erop kan trappen. Hij is er heel goed in southpaw, dus ik denk niet dat dat een probleem wordt. Maar dan nog, als je rechtsvoor staat, moet afduwen op je linksbeen voor kracht te genereren. En dan is het ook die kaart. Dus ik hoop echt dat dat geen probleem wordt, want ik zou het zonde vinden als dat dan hem zo hard parten speelt, dat hem daardoor...
Nee, Hill heeft wel veel... Ik weet dat elke fighter zo superveel vertrouwen heeft, maar die laat uitschijnen dat dat voor hem eigenlijk een redelijk... easy fight lijkt, of zo, snap je?
Ja, ik denk wel dat hij echt zo'n heel sterke mentaliteit heeft ten eerste. En full-on gelooft inderdaad dat hij hem gaat pakken. De route om Pereira te verslagen natuurlijk, is ook wel de grond. Als je dat kunt forceren, en dat kan Jamal Hill ook wel, om hem op de grond te krijgen, dat is wel altijd de veiligste optie tegen Pereira. Want daarmee staan, tot nu toe hebben we nog weinig gezien dat er mensen veel succes daar hebben.
Mag ik nog wel iets zeggen? Vragen over Pereira? Die zijn handen hangen toch redelijk vaak laag. Ik heb wel het gevoel, maar dat is echt onnozel dat ik dat zeg. Maar
zeg het dan misschien niet.
Ja, ja, wel, zeg het.
Die lijkt mij altijd relatief toch makkelijk te raken, maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Dat is een beetje de optische illusie ervan inderdaad. Hè. Dus als je handen laag hangen, ik raad niet met dat aan om per se je handen laag te hebben, maar je hoofd lijkt heel raakbaar, dus uitnodigend. Uitnodigend om erop te slagen. Ja. En dan met die handen laag hangen die eigenlijk buiten je gezichtsveld en komen die ook vanuit die rare stoten. Ja. Iedereen is bijvoorbeeld, als je handen hoog zijn en je ziet een jab vertrekken, je ziet dat hand afkomen. Maar als die hand wat laag hangt aan je heup, poef, en je schiet die ineens naar boven, daar kunnen mensen wel echt mee verrassen. En dat doet hij heel goed met zijn linkse hoek, ook met zijn rechtse directe.
Wederom Anderson Silva, net dezelfde stijl. Dat gaat goed totdat niet meer exact, meer. Totdat de te oud werd in de reactie.
En wat met Pereira, samen met die lage handen ook wel eens, zijn hoofd, hij is de stonehead, maar zijn hoofd blijft ook heel centraal. En dat is, met kickboksen doet iedereen daar een beetje, omdat je niet te hard mocht bobben en weaven, omdat je het gevaar hebt van die trappen in knieën. Maar ik denk wel dat Jamal Hill denkt, een hele goede bokser zijnde, die zijn hoofd is daarom geraakt te worden, ik ga dit daarop klippen gewoon. Maar het doen tegen Pereira is iets anders dan het...
Als je het zo vertelt, is het wel een fantastische matchup, maar ik had het over het aura.
Met aura van...
Aura,
van,
voor mij 300 is Khabib tegen Conor. Dat is 300.
Ja, maar dat moet het op een kop zetten.
Ik weet het, maar...
Ze hebben dat wel geprobeerd, een beetje in een trailer. Ik weet niet of iemand hem gezien heeft, de Legendary trailer. Ik vond het een hele mooie trailer, maar tegelijk dacht ik ook... Het is bijna alsof dat je het zout in de mond gooit, dat we dit niet gaan hebben. Maar goed.
Getoond wat we niet gaan krijgen, dat is een beetje raar. Hè?
Even terzijde, in totaal irrelevant nieuws, maar Jamal Hill heeft 6 kinderen, dus de man weet ook hoe dat hem vervecht. Dus,
ja. Dat is toch een beetje...
Ik weet waar dat de target staat.
Mouths to feed.
Maar dat is best wel irrelevant qua info, hè?
Zeker, maar toch een leuke
wedstrijd. Ik denk dat hij wel daarom de check van de UFC misschien wel nodig heeft. Na 9 maanden, ik denk dat hem dat bedoelt.
Maar Pereira heeft 14 kinderen, dus dat zeggen we dan weer niet.
Dat is altijd een winnaar.
Ja.
We moeten er even door, want het is een card natuurlijk. Meestal, in afleveringen als deze, houden we het vooral op de main card. Dat gaan we ook blijven doen. Maar even om aan te duiden, wat hebben ze vooral gedaan bij UFC 300? Waarom is die card anders dan andere cards? Is omdat ze natuurlijk... Ze hebben misschien niet de sterren, maar ze hebben wel echt in de diepte zwaar geprogrammeerd. En dan kregen natuurlijk ook toestanden dat Jiří Procházka, Alexander Rakic, light heavyweight, dat op de prelims zit. Ook Holly Holm, die tegen Kayla Harrison is, allemaal prelims. Aljamain Sterling.
Prelims.
Allemaal prelims. We spreken hier allemaal wel over ex-kampioenen.
10% van alle UFC-kampioenen vechten op die kaart.
Echt? Ja. Ja. Van alle? Alle huidige?
Ooit. Alle ooit.
Ja. Ja, het begint eigenlijk al met Davison Figueiredo tegen Cody Garbrandt.
Dat is toch zot, de rest.
Jim Miller bijvoorbeeld.
Nee, dat is niet waar, Jan.
10% van de huidige kampioenen, dat is 1 of 2 kampioenen.
Ja, ja.
Nee, van alle.
Nee,
ik wil zeggen, 10 van de ex is toch een impressionanter.
Ik snap u in absolute cijfers, maar ex-kampioenen kunnen ook verwaterde figuren zijn die dan nog kampioen zijn, maar in de ring niet, hè. Daarom.
Ja, ja, oké. Okay.
Maar ze hebben het hier over Cody Garbrandt zit erbij, Aljamain Sterling.
Sterling is een prelim, dat is eigenlijk slot, hè.
Ja. Ja. Zeker dat aan Bonico, maar dat zullen we zeggen.
Zeker. Dingen ook nog wel, kleine vermelding, om maar te zeggen, de UFC 200, Jim Miller, was er toen ook al bij. De oudste veteranen. Fantastische vechter. Zeker als je tijd hebt om vroeg te kijken. Bobby Green, Jim Miller. Dat is sowieso heel veel fight of the night potentieel. Dus ze zullen daar wel wat moeten uitdelen. Wat wil ik er toch misschien een beetje uithalen? Kayla Harrison tegen Holly Holm. Holly Holm ook ex-legend. Legend, vooral wereldberoemd geworden om Ronda Rousey. Toen de ongeslagen Ronda Rousey van de troon te stoten. Ondertussen is Holly Holm, denk ik, meer een naam dan wel dat ze... ze is niet meer zo jong. Maar Kayla Harrison, wat verwachten we daar eigenlijk een beetje van?
Ja... Supersterk, hè. Die is twee keer gouden medaille in judo. Inderdaad, op gewichtsklasse 74 kilo of 71 kilo. Ik weet niet
ze is groot, hè, want ze heeft ook de laatste keer gevochten in PFL, daar komt ze van, was 155. Ja. Er is geen 145-klasse in de UFC, dus wordt ze eigenlijk verplicht om naar 135 te gaan. We hebben het straks al even over weight cuts gehad, maar ze hebben daar wel echt legitieme vrees dat het misschien fout afloopt.
Ik zou zeggen, een voor- en een nadeel tegelijk is dat Kayla Harrison enorm veel spiermassa meedraagt. En dus hoe meer spiermassa, hoe meer vocht dat je uit je lichaam kunt trekken. Maar natuurlijk, hoe meer spiermassa, hoe meer gewicht dat je rondloopt en hoe zwaarder je bent. Dus ze zal zeker in spiermassa moeten inboeten om enigszins in range te komen om dat gewicht te halen. En dan een hele zware weightcut doen om 135, wat ze bij mijn weten nog nooit heeft gehaald. Maar ze zal ongetwijfeld goed begeleid worden. Dat is een Olympisch atleet.
Heeft
judoka,
hij
super...
veel haar?
Ja.
Ja.
Als hij dat eraf scheert.
Ja, dat slaagt tegen ze. Dat gewicht,
hoeveel gram is dat?
Ik heb dat geprobeerd.
Maar, de Jan eigenlijk...
Ik probeer constant
hier... De Jan heeft
hier...
een afro, maar die wilt weight cutten.
Ik probeer constant hier millimeters te winnen.
Maar hey, alles helpt.
Dat is dat. Nee,
Is ook niet meer, dat zeggen ze ook, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat wordt. Ze is ook niet meer piepjong, relatief in sport, 33 jaar. Ook al een leven lang dat heel veel moeten doen.
Ja.
Maar het zou wel... Ja, het is relatief laat naar de UFC gekomen. Het is de eerste keer. Het voelt wel een klein beetje... ze hebben er heel veel moeite voor gedaan om ze daar te krijgen, was altijd. En nu steken ze relatief...
Ja.
Het is niet dat ze de rode loper...
ze is ook één keer verloren
krijgt,
hè, bij
PFL. Wel de voorlaatste,
Dus gewoon het aura van haar is er ook een klein beetje... Het is ook zo wat, net wat te laat. Ze hadden dat 2 jaar geleden tegen Amanda Nunes of zo kunnen zetten op 145. Dat was echt
Een
hele grote fight geweest. En nu is Holly Holm is niet meer echt super relevant. En nu inderdaad op de prelims... De prelims bij UFC 300 zijn wel relevant, maar
eigenlijk,
je snapt
die,
het punt.
Die vrouwelijke divisie in de UFC ligt toch wel op zijn gat.
Dus dat is al een tijdje, hè.
Ik weet, maar zo met Nunes hadden wel zo nog, tenminste. Maar
een
nu...
superster, ja.
Ik weet het.
Ja, ze kunnen natuurlijk... Daarom zie je wel, als de UFC het zelfs niet gefixt krijgt, dan zie je ook gewoon dat er inderdaad nog heel veel potentieel is op vlak van vrouwen.
Maar, Ultimate Fighter is te doen is met vrouwen en zo.
Dus, zal ook de reden zijn dat ze dat gaan doen. Even terug naar de main card. De hoofdpartij hebben we al besproken. Pereira tegen Jamal Hill. Daaronder Zhang Weili tegen Yan Xuanan, de women's strawweight divisie. Een beetje de fight die ze denk ik gesandwiched hebben tussen Justin Gaethje tegen Max Holloway. Het voelt heel hard. Bij optredens kunnen dat ook hebben. dat ze zo iets ertussen zetten. Hm. Om niet die twee bangers los naast elkaar te zetten. Wat denken we daarvan? Een beetje Jan Chouanan is zo voor mij toch nog altijd een klein beetje een enigma. In de zin van niet super bekend bij het grote publiek.
Nee, klopt. Ja, natuurlijk groot nieuws voor China. Twee Chinese vrouwen dat tegen elkaar vechten in de UFC voor een wereldtitel is wel, wel zot dat dat gebeurt.
Maar het is in Vegas te doen, voor alle duidelijkheid.
Maar Zhang Weili kent iedereen wel beter. Die heeft een aantal echt grote wedstrijden gehad tegen zo de Joanna Jędrzejczyks en de Rose Namajunas. Wat de grotere namen zijn zo bij de vrouwen. Ik vind die super impressionant. Heel sterke striking, fysiek heel sterk. En de laatste fight zie ik ook meer en meer dat hij ook heel goed kan worstelen eigenlijk.
Dat is ook een spion voor België. Hè? Ja. Heb je dat gehoord? De Chinezen zijn dat spioneren voor de Belgische staat.
Gewoon, ja.
Ja, maar nee, echt?
Ja. maar het is, mag ik nu even zeggen? Het is in ieder geval, het voelt. Ja, bij mij voelt het gewoon ook weer een beetje wat Robin net zei. Ze zitten dan niet mee overschot. Nee. Dat is echt duidelijk.
Die Yan Jiaonan, als ik het juist zeg, is nu wel echt op een mooie streak. De laatste gewonnen tegen
Amanda. Tegen Jessica Andrade.
Jessica Andrade. Ja. Met een mooie knockout. Ik denk dat beide vooral strikers zijn. En Yan Jiaonan, ik kan het niet te veel zeggen, want dan kan ik uiteraard laten klinken. Is wel heel sterk als counter-striker. Dus Zhang Weili is een kleine bulldog, loopt naar voren, blijft wel heel technisch en scherp, dus moeilijk te raken daarin, maar komt wel heel hard voor naar voren. En Jiaonan is dan wel heel goed om achteruit te vechten en te counteren, dus ik denk dat daar zeker kansen liggen.
Maar is het toch een krachtverschil, toch?
Ja, ik denk dat allebei wel goede atleten zijn. Weili is misschien net wat compacter, net wat explosiever nog. En Jiaonan heeft dan wat meer reach, wat meer lengte. Traint bij Team Alpha Male, dus aan kleine, stocky trainingspartners wel genoeg natuurlijk. Ja, dus ik denk dat ze wel voorbereid zal zijn. Ja, Zhang Weili zie ik alleszins zeker altijd heel graag vechten. Ik denk dat ze wel een goede fight kan forceren.
Dus misschien toch een klein beetje het gevecht dat we te stiefmoedelijk behandelen. Ja. Maar het zou wel eens leuk kunnen worden.
Ja, dat ook.
Oké. Misschien wel de People's Main Event. Of in ieder geval, als het echt gaat over twee household names, twee sterren. Die hebben ze in het midden gezet, want ze vechten natuurlijk voor een ander soort belt. Justin Gaethje tegen Max Holloway. Droomaffiche.
Ja.
En voor welke belt? BMF?
Ja, blijft raar. Hè?
Dat is geen belt, hè.
Wie wil dat uitleggen aan casual kijkers? Je moet ook echt de volledige afkorting uitspreken, Rob.
Ja, de BMF-belt is de Bad Motherfucker-belt. En die wordt... Ja, als ze zo niks weten wat doen in de UFC, dan smijten ze af en toe er eens in voor twee gasten of vrouwen is nog niet gebeurd, die niks met elkaar te maken hebben, gewoon eens tegen elkaar te laten vechten voor die belt, om dan te laten zien wie dat de coolste en de graafste is in de UFC eigenlijk.
Ja, dus
je moet wel een bepaalde status hebben om ervoor te mogen vechten.
Het is een eer om ervoor gevraagd te worden, maar het is wel een uitgevonden belt.
Ja.
Het is wel hetgeen, vind ik, dat de UFC onderscheidt van veel andere grote sportorganisaties.
Ja.
Want dat is wat wij noemen, dat is een folieke eigenlijk.
Ja, ja,
dat krijg je niet uitgelegd aan eender welke sportfan die een sport en klassementen zeer serieus neemt, is dat, wat is dit eigenlijk? Mm. Dat is John Rij ten top. Hè?
Ja. Een beetje de gouden stut eigenlijk, of zo vroeger. Willem de Wilde.
Los daarvan, of de belt nu, wat de belt ook mogen zijn, Justin Gaethje, Max Holloway, die zijn wel super echt.
Ik heb wel nu al te doen met Max Holloway.
Ja, waarom?
Echt. Dat wordt een punching bag, denk ik.
Is dat niet wat snel? Max Holloway, toch ex-kampioen. Misschien van de meest
Ik ken niemand dat technische... zo boeiend vecht als Justin Gaethje.
Ik weet het. Eerlijk gezegd, ik favor Holloway.
Maar jij bent niet goed in pronostieken.
Ja, omdat Holloway is nog nooit neergeslagen. En in mijn geval...
Ja, klopt. Hè, dus, nog nooit een knockdown. Hè.
Nog nooit in zijn carrière. Dus laten we er even uitgaan dat dat nu ook niet gebeurt. En ik denk ook, Gaethje... Ik weet niet. Dat is altijd zo 50-50 vaak, deze fights. En ja.
Maar ineens zijn die. Ja, maar nee, wat
ik denk gewoon specifiek dat deze niet de beste matchup is voor Justin Gaethje.
Misschien voor de mensen die hem niet kennen, Max Holloway is ook een voormalige featherweight kampioen. Dus hij is real, is echt een legend. Is ook een
toffe gast.
Hall of Famer. zal het sowieso zijn. Het is inderdaad wat we zeggen. Hij is nog nooit neergegaan. Ook grappig dat Justin Gaethje dan zei van ja, ik ga hem op een andere manier neerkrijgen. Wat ik eigenlijk ook wel heel tof vond, maar dat is wel een vorm van respect. Ja. Ik kan hem eruit krijgen, ik weet alleen nog niet hoe. Het was bijna alsof hij een ander soort finish gaan moeten uitvinden om Holloway uit die kooi te krijgen. Los daarvan vind ik persoonlijk, Max Holloway vind ik wel dat op een soort... Ja, wat deed dit? Een BMF-belt, een soort parcours dat meer gaat over... Je hebt eigenlijk gedaan wat je moest doen. Je gaat een mooi carrière-einde hebben. Bij Gaethje vind ik dit soort belts... Die zou even goed voor een echte belt nog kunnen.
Maar dat kan dat wel.
Ik weet het, maar snap je wat ik wil zeggen?
Ja, hij had die fight gehad als deze nu niet gepland had gestaan. Maar ik snap ook dat je dat wel doet. Want voilà. Een BMF-belt komt wel pay-per-view points bij, zeker op een kaart als UFC 300. Je wordt zwaar betaald als een kampioen en hij wil ook actief blijven.
En voor zo'n gym ook, hè? Dat is ook wel een eer dat je die naar je gym kunt brengen. Hè?
Maar die hangt er al.
Ah, wel. Maar is toch cool?
Ik denk ook zo Justin Gaethje tegen Max Holloway, wat een legend is, dat zijn wel zo wat vrienden. Of die komen alleszins toch goed overeen. Dus ik denk niet dat hij per se de eerste wil zijn om die dan knock-out te slagen. Maar dat is wel een legacy fight of zo. Ja. Tegen zo'n mannen kunnen vechten.
Maar is er een teneur bij ook dat Justin Gaethje dat niet... Walk in the park gaat zijn voor hem?
Walk in the park zeker niet. Alleen favorite Justin Gaethje. Voor mij is het een hard verhaal van volume tegen kracht. En ik denk niet dat Max Holloway genoeg volume kan brengen.
Durable genoeg.
Ja, niet per se van dat hem conditioneel niet goed is.
Nee, maar 3 jaar geleden zou ik het anders gevonden. Maar
ik denk dat hij gewoon gecrackt wordt, terwijl dat hem dat volume probeert te zetten.
En
je kunt geen 500 stoten landen op Justin Gaethje, terwijl hij je elke ronde bam, op een car crash laat lopen en dan niet neergaan. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Of dat nu Max Holloway is of niet. Het is nog nooit gebeurd, dus ik moet het zien gebeuren. Maar bij iedereen komt er ineens een moment dat er iets gebeurt.
Hij is wel een kooivechter, hè.
Dat is waar.
Maar voor hetzelfde geld gebeurt er nu Max Holloway overrompelt je, heel veel volume.
Voor de mensen die voor de eerste keer dit op een serieus kanaal zien, is volledig normaal.
Nee, maar hij lacht mij uit, maar ik vind het erg dat Justin Gaethje, een van de spectaculairste gevechten, nog niet zo lang geleden, en dan wordt hij zomaar weggewaard.
Maar Holloway ook wel, hè? Holloway is in mijn ogen ook een legend. En een van
zeker,
de meest spectaculaire, en heeft alleen van Volkanovski...
Ik denk dat het gewoon verschillend. Ik vind dat Holloway een klein stapje verder al staat richting einde van de carrière. Ja, en Gaethje, dat moet hem wel aangeven, met door Dustin Poirier uit te schakelen vorige keer, heeft je wel een soort relevantie gekregen.
Ja, maar dat kan toch supersnel eruit. Stel nu dat Holloway wint, als dat gebeurt, dan krijgt hij los een titel zo terug tegen Topuria.
Maar dat is met alles mee voor het is altijd waar tot dat niet is.
Ik vind Holloway, dat zegt nu niet veel, maar dat tegenwoordig gewoon zowel wat oud het zien.
Ja,
er is al 12 jaar in de UFC.
Dat
3000 stoten geabsorbeerd. Allee, dat is...
Er moet toch ooit nog een Korean zombie.
Dat
is waar.
Maar de Korean
zombie is niet Justin Gaethje.
Justin Poirier, die tegen alle twee heeft gevochten, zegt dat Holloway gaat winnen. Dat is,
echt?
Ja.
Zie, maar dat is interessant.
Ja, maar die wil ik als laatste cartouche op hij
En waarom zegt hij dat?
Omdat hij zegt, gewoon de stijl van vechten, denk ik... Dat Justin moeite gaat hebben met dat, wat jij zegt, dat volume van Holloway, dat voor Justin...
Maar jij bedoelde dat omgekeerd.
Ik weet het, dus ja. Dus dat,
Justin kan dat ook zeggen natuurlijk, omdat hij recent is verloren van Gaethje. Hij heeft gewonnen van Holloway.
Dat kan ook zeker.
Ja. Maar ik snap, we zullen het moeten zien. Ik ben heel benieuwd. Als
het
gaat een hele goede zijn.
Spannend,
wie dat er ook wint, ik hoop dat ze allebei kunnen winnen, want ik zie ze allebei heel graag vechten.
Het is in ieder geval, het is wel tof, met dat we erover bezig zijn, zijn we die kaart eigenlijk onbedoeld wel aan het opheven.
En ergens voel ik zo, nog als laatste toevoeging, weet je, Gaethje... Hij had echt de route naar titleshot tegen Islam Makhachev lag helemaal lopen. Die denkt, een zak geld, kan hier even tegen Holloway vechten. En dan daarna tegen Islam, bah, heel zijn pan kapot. Ik heb het gevoel dat hem zo'n beetje tot te wachten.
Okay.
Of titleshot en zak geld.
Dat kan ook natuurlijk.
En dat maakt UFC 300. De moeite toch?
Een zak geld. Zo goed.
Die rijdt een Royal Lamborghini trouwens.
Nou, wie niet welke sportman?
Ja. De Lambo truck.
De rode dan nog, dat is zo'n goede kopster dat er is.
Nee, maar er zijn altijd.
Dat is basic kleurtje.
Van ja, ik wil gewoon... Hè, dus de ouders werken al twee bij de post. En
over
ik
wie heb je het?
Over Justin Gaethje, ja. Snap je? En ik wil zorgen dat door mijn fights dat mijn ouders niet bij de post moeten werken. Oké, okay, ja, dus dan, ik zie dan in zo'n vlog, die rijdt nu gewoon zo in een Royal Lamborghini. Ik dacht, oké, okay, ja.
Maar dat is misschien een postwagen.
Zijn ouders zijn, om hem te verdedigen, wel allebei retired
nu. Oké, okay, goed.
En, ik dacht niet dat jij retarded.
Door alle werken in de mijnen in Arizona.
Het is wel goed als iemand van ons ooit met een Lamborghini komt aangereden, dan gaat dit wel te horen.
Dan denk je dat Jan de eerste gaat zijn.
Met een Lamborghini, dan kom ik al op.
Ja, wel. Maar ga die alles nog kennen?
Zeker.
Come on, jongen. Q-bomb 666.
Wow. Powered by Monster.
Los daarvan, we moeten echt door. Want gelukkig is 301 niet zo interessant. We kunnen veel hierop doen. Charles Oliveira tegen Armand Tsarukyan. Charles Oliveira, ook een ex-kampioen. Dus het zijn eigenlijk alleen maar kampioenen. Ex-kampioenen. Fantastische vechter ook. Armand Tsarukyan, om hem een klein beetje te plaatsen, dat echt iedereen het doorheeft. Wordt nog altijd gezegd, misschien wel het moeilijkste gevecht dat Islam Makhachev ooit gehad heeft. Toegegeven, het was wel 4 jaar geleden, of 5 jaar geleden zelf. Maar geen gemakkelijke, absoluut niet. En misschien ook wel de favoriet in deze partij.
Ja, ja, ik zie inderdaad misschien mogelijk wel hetzelfde gebeuren inderdaad. Tsarukyan is een hele sterke worstelaar met punching power. En is ook zeker niet bang om mensen naar de grond te volgen. En dat was tegen Makhachev eigenlijk ook het verhaal tegen Oliveira. Oliveira heeft zo vaak wordt dan aangeslagen, ligt op zijn rug. Ik kom naar de grond en iedereen weigert, omdat ze bang zijn van de jiu-jitsu. Maar die sterke worstelaars natuurlijk, die hebben een soort nonchalance van... Ja, ja. Ik kan beter worstelen dan jullie, ik hou je plat en ik slaag je neer op de grond.
Ik zal even
zoiets zien ik ook wel gebeuren.
Even nu. Toch even te zeggen, ben ik daar Jush KO geslagen in de laatste fight. TKO tegen Joachim Silva... was ook en dan nog een decision gedaan. Eigenlijk verloren de laatste, dus een van zijn eerste fights in de UFC was tegen Islam Makhachev. Dat was zijn debuut toen, maar dat was ja, echt heel niet.
Wel leuk een binnenkomen.
Ja, ja. Leuk een binnenkomen.
Maar dat was
ja, was aanraad, heel, heel close. En dan is er nog van Mateusz Gamrot ook op decision verloren. Dus ja, het is, het is misschien wel de gast waar je op moet wedden vandaag.
Andries, is het nog Ramadan? Want is dat dan eerlijk voor... Allee, moslimvechters mogen dat niet eten, dan heb je toch minder kracht. Wordt daar rekening mee?
Ja, maar daarom kregen ze islam niet op die kaart.
Ja.
Ik denk niet dat Tsarukyan...
Ik vroeg mij gewoon af.
Nee, maar er zijn geen...
Als je Ramadan...
Dat is een Armenië.
Islam heeft daarvoor geweigerd.
Ah, voilà, dat is de reden. Ja, dat vind ik wel interessant.
Ik kan het me voorstellen, ik kan het niet zelf.
Je kunt toch niet vechten als je niet mocht eten?
Lijkt straf, ja.
Ja.
Ja, sowieso topsport, denk ik, in het algemeen. Los daarvan, wat denken we daarvan? Charles Oliveira, Armand Tsarukyan, is dit misschien de fight die in het begin van Oliveira gaat, of het begin van het einde van Oliveira gaat inleiden?
Iedereen dan dat hij een bril heeft.
Nee, maar het is wel zo. Ook
dat is
een gast,
een supergrave vechter.
Ja, maar een gast met heel veel levens. Hij heeft al heel veel comebacks en zo gemaakt. Maar dit vind ik geen... Dit is voor hem geen leuke fight, vind ik.
Wel een legend dat hij al die fights allemaal aanpakt.
Ja.
En
jij wilt je haar blonderen omdat hij dat heeft. Ja,
dat geeft echt wel superpowers. Dat is echt wel bewezen. Hè.
Ja.
Met een blonde...
Ja, maar dat is uw droom, toch? Ja, dat is toch naar Charles Oliveira?
Onder andere ook wel een beetje naar Ryan Gosling, maar...
Ja, oké. Okay.
Dat jij zoals Ken.
Nee, niet die Gosling. De Gosling
oh, sorry.
Die
van
Even Drive.
Ja,
die van Drive. Die had niks zegt.
Dat is waar.
De intellectueel. Ja, in ieder geval...
Ik vind Oliveira wel wat scherper qua striking. Of gevaarlijker rechtstaand.
Los winnen.
Tsarukyan heeft nu tegen Dariush heeft hem knock-out geslagen, maar voor de rest vind ik dat in mijn ogen vooral een dreiging op de grond met zijn worstelen en controle.
Is het een submission defense? Hè? Want Oliveira, zeer gevaarlijk op de grond. Hè? Ja. Overal, maar op de grond. Onwaarschijnlijke submissies er al uitgetoverd. Ik heb altijd het gevoel, bij bijvoorbeeld dat soort gevechten, dat een tegenstander, zeker als ze een ander soort achtergrond hebben, laten we het dan de Russische achtergrond hebben, dat ze nooit impressed zijn door dat soort dingen. Ze gaan het echt niet laten om naar de grond te gaan.
Nee. Ja, inderdaad. Ik was zo'n documentaire vlog-achtig ding van Tsarukyan en zijn team aan het zien. En dat is echt zo van, wow, ik vind zelfs niet dat hij goed kan grappelen. Nee. Hij kan niet worstelen. Nee. Is zo heel denigrerend erover.
Naar hun normen is hij niet.
Ja, worstelen misschien niet, maar grappling.
Het over Oliveira, die heeft wel een goede ene punch of zoiets, en voor de rest is dat niks speciaals. Ja.
Dus ik denk dat hij misschien een beetje onderschatte wat zijn een downfall mogelijk kan zijn.
Ja.
Maar ook dat gezegd zijnde, wordt het ook niet makkelijk om Tsarukyan te submitten, want zeker op de grond vind ik hem wel echt mega impressief.
Ik kan me niet voorstellen, als je zo'n carrière al gehad hebt, zoals Tsarukyan, dat dan niet meer is als wat grave klap. Want ik bedoel, op dat niveau gaan ze toch niet onderschatten. Ik denk ook wel werkelijk dat zij... Dat zie je mee. Dat zag je ook met Islam. Je ziet dat met Khabib. Je ziet dat met al de Dagestani worstelaars ook. Er is wel iets voor te zeggen. Zij zijn er wel in geslaagd om... Wat meestal niet de regel is, om daar wel met kracht eigenlijk jiu-jitsu te neutraliseren. Omdat zijn techniek en hun krachtverschil is zo groot. En ze kunnen dat dan met sambo en dergelijke... op hetzelfde niveau krijgen. Ik meen echt wel dat zij dat voelen. En ik ken ook verhalen zelf van op lager niveau van Brazilian Jiu-Jitsu, zwarte banden hier. Die
lappen krijgen van worstelaars.
Ja, die ooit in het begin is zo'n tijd geweest dat ze vanuit Rusland, of de Russische staten eigenlijk, heel veel BJ'ers over lieten komen. En dat was soms,
om dat uit te pluimen.
Ja, maar op lager niveau. En er zijn een aantal gevallen geweest waar dat, als dat bijvoorbeeld iemand was die heel klein was, maar heel technisch... dat die echt problemen hadden om een beetje autoriteit in de gyms te krijgen, gewoon omdat dat krachtverschil te groot was. Dus degenen die al groter waren en heel goed waren in BJJ, die konden dan nog echt lesgeven. Maar zo de technische, kleine, het wonderkind of zo, die hebben hier daar gewoon gestakt
voel en gesmeten.
Waardoor dat is effectief een beetje een probleem geweest. Dus zij, ja, ik denk ook wel dat ze dat echt geloven.
Voor de mensen die nog niet zo lang mee zijn, UFC en Mixed Martial Art, dat zijn ook golven zoals in het voetbal. Tiki-taka, dan catenaccio, er komt altijd wel een antwoord op. Nu is de Dagestani-stijl dominant. Wat denkt u dat de volgende gaat zijn? Want die gaan ook doorprikt worden ooit. Hè? Gaan niet vanaf nu altijd Dagestan zijn. Hè?
Naar mijn gevoel is, wat nu zo bij de wave is dat komt, is heel goede strikers die uit het kickboxen overkomen. Alex Pereira leading the wave dan een beetje. Die dat heel goed in takedown defense hebben, goed kunnen rechtstaan van op takedowns en dan heel scherp zijn met hun strike. Ik denk dat dat de volgende evolutie is, omdat de fans dat willen zien. Mensen zien dat graag, je wordt aangemoedigd om dat dan ook te gebruiken. En zoals vroeger jiu-jitsu, iedereen sprong op de guillotine, zal ik nu maar zeggen. Iedereen ging voor die chokes en ging voor armbars. Nu werkt dat gewoon niet meer, omdat mensen die verdediging hebben ingehaald. Dat gaat nu bij dat worstel ook meer en meer gebeuren. Je begint dat nu te zien. Iedereen kan goed takedown stoppen. Of als je op de grond komt, direct terug recht staan. Als al die goede strikers dat ook allemaal onder de knie hebben, dan wordt het weer meer een stand. En dan zal er weer een volgende golf komen.
Sport,
het is,
die blijft veranderen. Hè?
Ja, nou, zeker.
De laatste van de maincard, omdat we toch een beetje over worstelen bezig hadden. De Prodigy.
Ja, naar radio. Heerlijk. Over naar het volgende.
Met precies... Tom Paté op Radio 1.
Het is precies 14:30. Dus sterk vertraagd verkeer. Anyhow. Het wonderkind.
Ik ken het wel.
Wonderkind.
Genoeg over mij. Bo Nickel.
Ja, het wonderkind. Tot op heden, het wonderkind. Er is een reden dat ze hem natuurlijk, zoals we er straks al zeggen, boven heel wat andere sterren gezet hebben. Middleweight prospect tot en met. Cody Brundage is de tegenstander. Ook hier zien we weer aan de odds. Het voelt toch ook weer een klein beetje als kanonnenvlees. Met alle respect.
Echt wel geholpen om zijn legend... Hij snapt
wat er niks mis mee is, Cody fucking Brundage, die is op de main card.
Het had wel tof geweest als het nu zoiets was.
Tegen Strickland of zo.
Echt een uitdaging.
Op de prelims had ik met deze fight geen probleem gehad. Omdat ze hem even willen bouwen en uiteindelijk die Brundage, zeker geen oogvlieger inderdaad, maar wel al veel UFC-ervaring.
Voor alle duidelijkheid, mensen hem niet kennen, Bo Nickel is het volledige pakket.
Worstelen.
Maar ook zijn striking. Ja. Het is ongelooflijk.
Toffe gast.
Ongelooflijk. Ik ben het vergeten hoe lang geleden dat is. Maar het is echt belachelijk kort sinds dat hem echt met MMA begonnen is. Maar uit een,
2 jaar of zo.
2 jaar, maar natuurlijk een onwaarschijnlijk worstelverleden. Het is een wonder op de mat, hè. Dat is duidelijk.
Maar wel echt een suit. Sorry, ik ben dus een vlogger.
Omdat hij vist.
Ja, nee. Vissen is niet suit. Wanneer was het 1 april? Een paar dagen geleden. Het is dan 1 april grap dat hem vegan was geworden. En dat hem ze allemaal vegan eten. Zo, en dat dan zo.
Ik vind dat wel grappig.
Worstelhumor. Ik weet het niet. Ja.
Het is wel inderdaad zo'n All-American. Ja, jongen. Ja, gewoon. Dus ja, worstelen.
Je weet dat hij sowieso goed een knoop in een handdoek kan doen. En zo in de douche.
Maar, sorry. Maar is het niet leuk aan Monico?
Ja, die, heeft gewoon, die denkt dat hem grappig is, maar die is niet grappig. Dat is gewoon ja, een hele serieuze eigenlijk. Die zo, ah ja, ik moet ook grappig zijn, want ik ben aan het vloggen. En dan is dat, daar ik er een beetje mee. Maar wel, ja,
ik heb er niet zo'n problemen mee.
Ik heb geen problemen mee, maar worstelaar, blijf bij je leest.
Blijf op je mat.
Ja, goeie titel.
Maar je ondermijnt het feit wat hem al heeft laten zien, hè? Dat is toch een raket.
Ja, maar als je zegt een striking... Hey, kan je niet, maar ik vind een striking nog niet mega goed. Of zo. Dat is
van de worstelaar toch wel.
Ja, ja, dat is, die leert snel, maar die doet dat nog niet zo lang. Dus dat kan volgens mij nog niet op een geweldig...
Dat is wat Cody Brundage ook zei nu. Hey, dat is zo'n megatalent. Het worstel is nog maar kort bezig. Wanneer wil ik er nu het liefst tegen vechten? Nu?
Ja,
of binnen 3 jaar? Want binnen 3 jaar gaat hij iedereen opvouwen. Maar nu is hij eigenlijk nog vrij amateurniveau op dat striken en dingen. Natuurlijk, dat is een mega atleet. Die heeft dat worstelen heel sterk en explosief. Goeie techniek. Maar hij is nog jong in zijn ontwikkeling. En dat is misschien voor Cody Brundage wel een kans om hem dan eens voor de eerste keer hard te raken en te zien hoe dat hem reageert. De eerste keer wat tegenslag te hebben in de wedstrijd. Want tot nu toe is hem als een mes door boter door iedereen op een minuut, 2 minuten, 3 minuten
was
doorgegaan.
Het is spijtig dat ze die zo geen echte tegenstander geven voor de 300.
Dat vind ik dan ook. Als
de nee, volgende zal wel echt iets een step up moeten zijn.
Ik ga het doen, want wat hebben we dan? Want de kans bestaat dat hem dit weer binnen een minuut regelt. En dat is natuurlijk tof. Wat ze waarschijnlijk zullen redeneren is, hij gaat op een heel groot platform voor waar heel veel casual kijkers gaan die dan de eerste keer hem zien.
Ja.
Dus op, je moet er altijd van uitgaan, ze hebben er wel een plan, ze weten het beter.
De UFC wil ook wel echt terug een All-American, een Amerikaan op een gewichtsklasse 84 is toch wel een aantrekkelijk ding altijd.
Is Charles Strickland niet een All-American?
Ja.
Voor veel mensen wel, hè.
All.
Ik vind niks leuker dan deze sparringsessies te bekijken. Dat is altijd 100%, hè.
Ja.
Dus, ook tegen beginners. Is echt.
Ik denk, wel als dat in uw close vriend, als je dan een Sean Strickland hebt, dat dat wel een vermoeiend. Ik denk dat dat wel soms is als een telefoon gaat en die
komt even
naam op het schermpje dat je denkt: hoeveel tijd heb ik?
Ja.
Los daarvan, ik denk dat.
Ik hou van onze podcast, maar ik moet echt plassen en met een neus.
Het is
snutten.
Nog maar even.
Het is maar even. Ja,
ik krijg pijn in bepaalde
maar zomer. Misschien kun jij, want dan zal ik ondertussen de pronostiek. Ik denk dat je er niet bij wilt zijn met de pronostiek.
Ja.
Wil jij bij de pronostiek?
Ja, zeker.
Voor de nieuwe kijkers, wij doen onszelf ook altijd iets aan. Dat doen we al het derde seizoen op rij. Dat is namelijk doen alsof we het beter weten. We gokken dan. En dan, dat doen we voor niemand
it's
buiten
science.
Onszelf. Er is niemand die ons rekening houdt. Wat wij wel doen, is het een soort competitie onderling. Waarbij dat we dus gewoon voorspellen wat de fights zijn. Maar dat is altijd op basis van een tussenstand. Dus vorige keer ging het over de fight Chito Vera tegen Sugar Sean O'Malley. Hebben heel de main card gedaan. Dus ik zal even de stand geven toen. Dus dat waren 5 fights. Ik zal beginnen met het goede nieuws. Jan Kwaja is de maximum 5-5.
Klasse.
Ja.
Okay. Jij klapt omdat dat een kooivechter is. Ik heb ook al 5-5 gehad en jij niet geklapt. Jij klapt alleen voor kooivechters.
Ja, ik zelf zat op 3-5. Pedro op 2-5. En Robin 1-5.
Goed, dat moet kunnen. Dat moet echt kunnen.
Je hebt al 2 keer 0-5.
1-5, hoe doen we dat?
Allee, kom.
Dat wil dus zeggen dat de stand... Robin is zijn eerste plek kwijt. Is naar plek 3 gegaan. Het gaat snel.
Nu.
En dat wil zeggen dat de stand...
Jan is 2.
Nee. Het is een gedeelde eerste stand. Jan en mezelf op nummer 1.
En ik er op 2?
Nee, hij is nog altijd op laatste.
Oh. Maar hoe kan hij dan naar 3?
Ja, omdat
als
hij gewoon...
1-1 zijn. En hij is 3, dan ben ik 2. It's a done deal.
Ja, sorry.
Oh, ja.
In ieder geval, we moeten het nog eens doen, dus we zullen het snel doorgaan.
Dan moet je kunnen 1-5 halen en nog niet laatste staan.
Nee, maar eerlijk, want je bent competitief van geest. Ja. Hoe voel jij je nu? Nee, want er kijken mensen mee.
Ja, ik was cocky aan het worden. Dat is mijn fout, snap je? Ik ben een beetje de Bo Nickel van het pronosticeren, een wonderkind. Maar dan uiteindelijk word ik cocky. En ja, dan vergooi ik het altijd. Dat is het probleem.
Dat is uw leven, hè?
Ja, inderdaad.
Het wonderkind dat alles vergooit.
Kan je dan nu terug conservatief stemmen? Of,
ja, een beetje. Nee, ook niet. Want het is wel een moeilijke, denk ik. Maar ik heb wel een paar. Het kan wel weer een risico in mijn spel moeten liggen.
Jan, één van ons twee moet van de kop afgaan.
Ja, alfabetisch even, Andries. Dus...
Jan, ik heb dat wel gedacht. Want, ja, hey, nee, ik heb dat vorig seizoen al heel
veel gedaan. Ik hou vast aan de lead.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ik pak alleen maar top
down. Ik pak mijn verantwoordelijkheid. Waar heb ik hier gezien? Want ik heb het al opgeschreven. Ja, ik ga voor, als ik kan beginnen met de main card. Alex Pereira tegen Jamal Hill. Ik kies voor Pereira. Jan?
Ja, ik ook.
Ik ga voor Jamal Hill, puur nee, wiskundig.
Het is eerst Robin. Man.
Oh ja, die is erger. Dus.
Ja, sorry. Robin?
Ik kies voor Hill.
Zie je, dat vind ik flauw.
Dat is niet waar, ik heb de
juiste. Ik heb per ongeluk verklapt dat ik Hill ging pakken.
Jij ook Hill?
Ja, ik zei het toch.
dan de volgende fight. Even doen. Is Zhang Weili tegen Yan Shannan. Ik heb, even kijken, ik heb Weili geschreven.
Ja, ik ook.
Ik ook, Weili.
Shannan. Shannan.
Goed, en dan de volgende fight is Holloway tegen Gaethje. Ik heb toch Justin Gaethje gekozen, Jan.
Ja, ik ook.
Heb jij ooit al tegen Justin Gaethje gestemd?
I will never.
Omdat je samen hebt getraind met hem, hè?
Ja, ik ben gewoon ook grote fan en een maat, zou ik nu
Robin?
Even
noemen.
Als jij nu niet Holloway neemt, dan heeft deze podcast geen zin meer.
Je bent niet conservatief aan het stemmen, hè? Ik zeg het maar.
Nee, ik weet het. Maar ja, dat is wat ik denk.
Holloway?
Ik heb er nog mee getraind. Dus,
Op PlayStation.
Nee, ik speelde in de Biggie Burger tent.
Pedro, Holloway of Gaethje?
Gaethje?
Oké. Okay. En dan gaan we naar, even kijken, Charles Oliveira tegen Arman Tsaroukian. Ik heb Tsaroukian gekozen. Jan?
Oh, dat vind ik echt een moeilijke. The champion has a name. Oliveira nog eens.
Oké. Robin?
Tsaroukian.
Daar gaat het weer echt... Oliveira.
Oliveira. Het zit wel goed uit elkaar. Dus ja, het kan wel een bloedbad zijn. Dat is leuk. Dat is tof. En dan, dan is het uiteraard nog Bo Nickel tegen Cody Brundage. Ik denk dat de odds, hè, dus voor mensen die weten, je kunt daar dus echt Vegas gewijs kunnen. Dat is met een plus en een minus. En hoe groter het geld, ik denk dat bij Bo Nickel, heb ik het goed gezien? 2.500 of zo. Het is echt. Het is
$100 te winnen.
Ja, het is zoiets. Iets heel ridicuul. Dus
geld gaat maal 15 of zo.
Ja, er is niemand die in Cody Brundage gelooft. Maar ik reken wel op Pedro en Robin.
Ik ga daarvoor.
Ja?
Ik moet.
Pedro, ze gaan er niet van die laatste plaats afgeraken.
Ik ga daarvoor, want dat wordt een major opzet. Die en Bo Nickel denkt dat ze hier een kern dat ze voorschotelen, wat afgeleid en Brundage wint.
Okay. Maar ik heb jullie gewoon al Nickel ingetikt. Yes. Ik heb er geen tijd voor hier nog over te discussiëren.
Bo Nickel, ja.
Oké. Okay. Misschien voor af te ronden, ik heb nog een paar dingetjes dat ik wel leuk vond. Robert Whittaker tegen Khamzat Chimaev ziet er precies aan te komen voor de UFC in Saudi-Arabië, hun eerste keer.
Oh, weet je wat ik leuk vind? Dat ik daar geen pronostiek voor moet doen, dat ik daar gewoon naar ga kijken naar die vijf, zonder dat ik stress moet hebben wie dat er gaat
doen. En jij, heel veel pronostiekstress tijdens bekijken?
Ja, ik merk dat wel tegenwoordig. Als dan die dingen, dan stem ik eigenlijk gevoelsmatig op de andere, maar heb ik letterlijk met een pronostiek op de andere, en dan weet ik dat, dan zit ik daar gewoon aan te kijken, van waarom doen we dat eigenlijk?
Nee, je wint altijd.
Maar eigenlijk,
nee, ik altijd.
Eigenlijk moet dat zeggen dat die pronostieken, ik heb nog nooit iemand gehoord in een luisteraar die dat echt leuk vindt.
Jawel.
Wij verkloten eigenlijk onze UFC-ervaring. Door.
Ja, maar dat wil ik zeggen.
Wij doen dat voor de mensen.
Maar als je 5 op 5 gaat, no better feeling in the world.
Dat is waar. Dan kun je niet wachten tot die WhatsAppjes binnenkomen.
Echt waar. Uw volgende fight winnen of nog eens 5 op 5 halen met een pronostiek.
Als ik het niet gezien heb, ja, dan weet ik gewoon al. Hè. Iedereen al gezien? 20-5. Smorgens.
Nee,
natuurlijk niet. Wou ik nog even zeggen, dus sowieso een goede fight. Vooral ook, je voelt ook, ik denk dat Bisping was of zo, Michael Bisping, en een vroegere kampioen, nu ook analisten, zei van ja, cardio is niet Khamzat zo'n grote vriend. Hè. Valt altijd toch wel de middelste ronde zo wat stil om te coasten, om dan goed te eindigen. Whittaker geen enkel probleem. Ik denk dat de odds wel eens voor Robert Whittaker gaan zijn.
Nooit.
Maar ja, dat is objectief.
Ja, ik weet niet wat de odds erin zullen volgen, maar ik vind ja, voor, eigenlijk voor allebei het wel een hele moeilijke fight. Maar inderdaad, die championship experience. Weet ik keer dat heel moeilijk te takedownen is.
Mm-hmm.
Super snel en goed is aan de fiets.
Ja, ik heb het weer een keer wel het gevoel ook, wat we er juist zeiden over. Ja, nog niet Holloway, maar gewoon. Die is wel een beetje op zijn way out. En dat vond ik ook in die Costa fight.
Hij zag er wel strakker uit dan ik had verwacht. Ja. Maar die is toch een beetje rusty.
Niet meer zo indrukwekkend, vond ik, als een paar. Maar goed, nog altijd heel goed. Hè?
Het zijn zorgen voor later.
Ja. Ja. Het is wel een supergoeie
fight. Het was wel een leuke announcement. Wou ik nog even doen. Het was ook afgelopen weekend. Was het, of nee, het zal dan... 10 dagen geleden zijn, als dit uitkomt. Bruno Silva tegen Chris Weidman. Chris Weidman, ook ex-middleweight champion. Hey. Iemand die de laatste jaren een klein beetje verval, een klein beetje serieus verval heeft gehad. Nog eens in de win-column. Het was niet zonder controverse tegen Bruno Silva. 2 eye-pokes. Hij heeft het uiteindelijk wel gekregen. Ze hebben het wel omgedraaid van een TKO naar een gewone decision. Daar moeten we het niet per se over hebben, maar de eye-pokes wil ik toch eens even vragen. Daar heb ik denk ik nog niet over gehad. Omdat er heel veel te doen is geweest... dat Bruno Silva te dramatisch gereageerd had op die eye-pokes. Een beetje naar analogie, wat in het voetbal ook wel was afgelopen weekend. Jan, voor iemand die waarschijnlijk het meeste kans van ons heeft gehad om een eye-poke in zijn gezicht gehad te hebben...
Een eye-poke in uw gat kan niet. Nee.
Dat is lang geleden. Perdeland voor de win. Maar hoe erg is een eye-poke?
Ik heb dat nu zelf gelukkig nog nooit echt hard meegemaakt.
Zijn werd gecanceld. Jij gaat er niet lachen,
hè. Een goede grap mag een main card kosten.
maar ik denk zeker die pokes nu tegen Bruno Silva was echt wel brutal. En gewoon eerst links naar rechts. Ik snap wel dat je neergaat. Ik bedoel, je kunt er toch niet tegen verzetten. Je gaat ervan uit dat de ref dat heeft gezien en je reageert er gewoon op. Ik vond dat Weidman heeft er geen fans mee gewonnen met en er ook zo wel over te reageren van je moet er niet zo flauw over doen.
Flauw,
je hebt mij ook gepokt. Van daar gewoon ja, no contest waardig ja. En geen win. Dus,
okay.
Een probleem, dus, die handschoenen van de UFC zijn zodanig tijd dat je handen blijkbaar een beetje open trekken. Dus er klagen heel veel vechters over dat je ja, bijna niet anders kunt als je hand gesteekt. Of je moet de hele tijd echt je hand aanspannen om dat te vermijden. Ja, er moet wel echt iets aan gebeuren, want dat is ja, een probleem. En, daar zouden we geen fights mogen beïnvloeden.
Zou dat kunnen?
Nou, de VAR heeft alleen nog maar goeds opgeleverd in het voetbal. Dus.
Nee,
maar nu, bedoel, het is toch duidelijk, die sequence komt doordat er 2 mega brutale eye-pokes. Ik bedoel, dan kunnen ze toch nadien ook zeggen, sorry, no contest.
Dat
dan Weidman zijn speech alleen gedaan, is dat nu geen reden voor mij om te zeggen, je hebt gewonnen.
Dus jij vond terecht dat Bruno Silva...
Ja, zeker. Ja.
Jongens, ik wil mij ook nog even excuseren bij jullie. Ik trek hier al 2 jaar aan de kar. Met humor en interessante vragen. Maar ik ben vandaag gewoon niet in mijn sas.
Ja, ik ben wel blij dat je dat ook zegt, want ik denk dat heel veel mensen dat ook voelden, zagen, dachten en blij zijn met deze mededeling.
Nee, maar ik zit hier. Hè?
Ja, ik weet nog... Ik weet niet wat erop staat, maar we moeten het event van het jaar... het film-event van het jaar
ik ging
nog
echt bespreken.
Dat moeten we nog doen. Ik heb hem alleen nog niet gezien.
Je hebt hem nog niet gezien?
Ik ging hem...
Hem afgezet.
Ja.
Roadhouse. Kom aan,
wel het grootste Amazon Prime debuut. Was het 50 miljoen?
50 miljoen. Heel veel mensen hebben hem wel gekeken.
Dat wil zeggen, voor iemand, Robin, voor iemand die weet wat het is, als er eens mensen naar uw film komen zien, 50 miljoen,
ja,
is dat op wereldniveau...
Ja, dat is sowieso superveel, maar ik vind dat bij streaming altijd wel zo... Heel veel mensen hebben volgens mij sowieso wel Amazon Prime gepakt voor die film te zien.
Nee, maar wat ik grappig vind, meestal weet het niet van streaming. Streaming is meestal de grote duisternis. Ja. Dus ik denk dan altijd, als je het niet zegt, is het omdat het niet zo'n vette is. Dus als ze het nu zeggen, moet het toch wel straf zijn.
Maar als je het zegt, is dat wel waar. Waar zijn die cijfers? Waar zijn die tabellen?
Ja, dat gaat...
Of opgezet. Hoeveel mensen hebben hem afgezet?
Ik heb hem ook in stukjes moeten bekijken, want ik vond het een lastige.
Ik ook. Het is te
kinderachtig. Wat mij gewoon opviel, en ze doen er alles aan om het Roadhouse te beschermen. En dan heel de climax op het einde is gewoon Jake Gyllenhaal deed er alles aan doen om het Roadhouse te vernietigen door die ISLMT. Dus dat wordt dan helemaal aan gort geslagen terwijl heel de opzet is om dat ding te houden. Dus het einde is dat Roadhouse gewoon kapot is geslagen eigenlijk. Man. Ja.
Ook tof dat je het einde hier al meegeeft voor de 50 miljoen mensen die het nog niet hadden gezien.
Oké, ja. Maar dat, was, dat vond ik een beetje... Maar, ja, het was echt zo onnozel als maar zijn kan.
Nu, ik denk ze wel, even serieus, los van de kwaliteit van de film. We gaan ervan uit dat die 50 miljoen klopt. Hè, want anders kunnen we gewoon niet babbelen dan. Wilt dat dan wel zeggen dat het Conor McGregor-effect... Ja. Gaan we die nog in film zien? Want als hem dat wil doen...
Hoogst betaalde debuut van een acteur in de geschiedenis van de film.
Ook?
Conor McGregor.
Ja.
Ever.
Ja. Jij als regisseur zou hem in een wereld waarin dat jij dat soort films maakt, zou hem casten?
Ja, die heeft wel heel veel charisma en dingen, maar ik vond wel... Maar er zitten niet echt scènes in Rose. Het enige wat je doet, is ergens binnenkomen en zo... Yeah. What's up, fellas? Yeah. Zo, dat is het eigenlijk. Zo.
Er is wel een van die goede memes waar iemand zegt, ja, die zo nadoet hoe dat, de enige wijze waarop dat Conor McGregor in die film loopt. En,
ja,
ik heb dat niet gezien, maar ik moest er wel mee lachen.
Ja, maar echt, ja, dat is ook wel op deze meest opgepompte periode. Op een gegeven moment moet hij zo ergens in een tuin komen om te zien dat zijn vrienden er niet meer zijn. Dat is gewoon een sketch eigenlijk, die waggelt gewoon rond. Zo. Hey, dat echt raak. Ik vond het wel heel campy, trashy, leuke fun, maar ja, als je de fun er niet van inziet, is het wel een vermoeiende zit.
Ik kon het niet aan. En okay. Het is mijn lieve dat ik er naar keek, maar dat is te dom gewoon. Sorry.
Laat het weten via de comments of dat je het uitgezien. Ik denk dat ik nog eentje heb, en dan zijn we rond. Uiteraard UFC 301, zo we volgende keer doen, is in mei, is voorlopig nog niet de zotste kaart, dus ik denk dat we dat gewoon kunnen laten voor wat het is. We zijn een MMA-podcast, maar dat wil toch ook niet zeggen dat we toch een klein beetje respect gaan doen. Rob, de Dutchman Kaman, is overleden. Zoek de man op, een 9-voudige kickboxing en Muay Thai wereldkampioen, maar misschien ook wel iemand die mee de Nederlandse school van kickboksen gevormd heeft. 63 jaar is hem geworden, Mr. Low Kick. Zoek het op, die highlights. Dat is zeer, zeer indrukwekkend.
Ja.
Nee, inderdaad. Oh. Nog even, Robin.
Ja. On that note, ik wil dat ook nog vermelden. We hebben Jarno Erns, dus momenteel de enige man in de UFC van de Nederlanders. Heeft zijn eerste win gehaald, ook direct Fight of the Night. Dus in dat een moeilijk parcours gestart met 2 verliezen. En nu dus met een heel mooie partij gewonnen. Dus dat is heel leuk. Germain de Randamie vecht nu dit weekend. Dat zal al gebeurd zijn als deze aflevering uitkomt. Dus dat is ook leuk. Die is mama geworden, lang uit geweest, maar ook voormalig kampioen bij de vrouwen. Dus die is nu terug. Altijd leuk om te zien. Dus ja.
Nederland terug.
Die jaren zijn er maar stoppen als ze hem
Ja, dus...
Maar het is niet, hè?
Nee, maar ja, dus alles hangt ervan af.
Lijn,
maar,
het is een
lijn. 2 fights die close waren en leuk waren om te zien, maar hij verloor. Die was ook wel short notice in...
Wel mooi, maar toch een mooie fight. Die de kans heeft gehad. Ja, ja. Want dat is dan, ooit ook al anders geweest.
Hé, hey, en als we weer terug zitten, heeft de Jan zijn kamp gewonnen. Hè? Dus Jan, wij duim voor u, wij gaan kijken.
Dank je.
Make us proud.
Kun jij je haar terug laten groeien?
Eindelijk.
Nee, ik zie. You got this.
Yes. Hoeveel geld er op die Griek gezet?
Hey, Feta, hoe zit het, jongen?
Oh! Ik denk dat tijd is om af te rollen. Goed, dat was hem. Onze allereerste voor echt. Ik denk dat we wel eerlijk kunnen zeggen dat we niet veranderd zijn. Hè? Nee. Het grote succes heeft ons niet veranderd. Maar nee. Los daarvan, dit was hem hier op GoPlay. Dit weekend zeker checken, zoals sinds het begin van het jaar, UFC. Volledig gratis te zien op GoPlay. Net zoals dit en ook UFC 300. Het historische event van de nacht van zaterdag op zondag. Zeker checken en wij zijn er volgende maand terug. Bye.